Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. We hebben filosoof Dirk de Schutter gevraagd om een boek voor ons te lezen waarin het leven en het werk van vier belangrijke filosofen bekeken wordt. Een boek met een wat vreemde titel, vind ik zelf. Het tijdperk van de tovenaars. Kijk, bij zo'n titel, Dirk de Schutter, denk ik helemaal niet aan een serieus boek.
Nee, daar kan ik in komen.
Maar dat is het wel.
Het is een heel serieus boek, een heel informatief boek. Ook een boek dat goed geschreven is. En de tijd die de titel aangeeft is het decennium tussen 1919 en 1929. En de tovenaars zijn vier filosofen, namelijk in chronologische volgorde Ernst Cassirer, geboren in 1874, dan twee filosofen geboren in 1889, namelijk Ludwig Wittgenstein en Martin Heidegger. Ja. En de jongste, geboren in 1892, Walter Benjamin.
Ja, grote meneren allemaal, waarvan die Ernst Cassirer misschien de minst bekende is. Ik kom dadelijk bij jou terug. Dirk de Schutter, maar Katrien Vuilsteken, die zit hier ook. Die hebben we naar Parijs gestuurd, Katrien, om een tentoonstelling te gaan bekijken over Madagaskar.
Ja, de eerste eigenlijk in Frankrijk sinds 1946.
Dat is een hele tijd geleden.
Inderdaad.
En we wachten op Rachida Lamrabet, juriste en schrijfster. Die heeft een nieuw boek klaar. Vertel het iemand. Zij is onderweg naar onze studio. Voor zij hier toekomt, Dirk de Schutter, hebben tijd zat om het te hebben over die vier tovenaars. Dat boek, dat staat, het tijdperk van de tovenaars, staat sinds begin maart, toen het uitkwam, denk ik al, in de bestsellerlijst van het weekblad Der Spiegel. En het is intussen al in wat 20 talen of zo vertaald. Nu is dat Nederlands er ook. Het lijkt me zo'n boek dat je in het Duits moet lezen.
Nee, toch niet. Het is een boek dat je moet lezen als je een minimale filosofische interesse hebt.
Ja, die heb je wel nodig.
Ja, het is geen boek voor iedereen, zou ik zeggen. Je moet interesse hebben in filosofie en misschien toch ook al enige kennis van filosofie. Want bij momenten, op bepaalde pagina's, is het toch wel spannend en is het heftig.
Nu, en toch gaat het ook over het leven van die vier belangrijke filosofen.
Ja.
De schrijver Wolfram Eilenberger, die heeft dat heel goed aangepakt. Is hij zelf filosoof?
Hij is zelf filosoof, denk ik. Ik weet niet zoveel van hem. Ik had
nog nooit van hem gehoord.
Jawel, hij heeft ook een tv-programma, denk ik. Iets met Sternstunden, denk ik, ja. En het is... Als je het boek leest, dan merk je ook dat hij een filosofische achtergrond heeft, want hij kent echt wel de vier filosofen en ook nog een paar anderen die zijdelings ter sprake komen.
Ja. En wat doet hij dan precies? Want die periode, zei je net al, de ondertitel is trouwens ook het grote decennium van de filosofie, 1919 tot 1929. Dat was een heel belangrijke periode. We zijn net na de Eerste Wereldoorlog. We krijgen die Weimarrepubliek in Duitsland. En 1929, ja, dan loopt het ongeveer fout alweer. Hè?
Wel, hij neemt 29 als einddatum, maar het boek begint in 29. Hij neemt het einddatum omdat in 29 een ophefmakende discussie plaatsvindt in Davos, Zwitserland, tussen Ernst Cassirer en Martin Heidegger. In Davos werd jaarlijks een grote internationale conferentie georganiseerd voor de Europese intelligentsia, zal ik maar zeggen. En in 1929 was de keynote speaker, Martin Heidegger, die op dat moment zeer beroemd is, Zahn und Zeit, zijn groot werk is pas uit, namelijk in 1927. En dat is ingeslagen als een bom, heeft hem onmiddellijk bekendgemaakt in Europa. Maar bijvoorbeeld het jaar voordien, in 1928, was ik om iets te zeggen over het belang en over de status, was de keynote speaker Einstein.
Ah ja, oké.
Dus dat zegt wel iets.
Ja. Er zat een mooi clubje mensen samen te luisteren
en
naar
dus,
die keynotes.
In Davos hebben Cassirer en Heidegger gediscussieerd, niet alleen over Kant, maar ook over wat filosofie nog kon zijn en wat voor soort wezen wij mensen zijn.
Ja,
en
wat is de mens, is de grote vraag.
Ja. Waarbij... waarbij Heidegger als existentialist de waarheid van de mens onthuld ziet in grenservaringen. Bij hem bij uitstek in de ervaring van de eigen eindigheid en sterfelijkheid, wat hij Sein zum Tode in het Duits. Terwijl voor Cassirer is een erg gematigd man, een heel evenwichtig man. Bijna
misschien de meest evenwichtigste van de vier.
Misschien de meest evenwichtige van de vier. Maar dat betekent natuurlijk niet daarom de meest interessante filosoof. Voor Cassirer zijn wij symbolische wezens. En die symboliek ziet hij belichaamd, vindt hij belichaamd in de westerse cultuur.
Ja.
Hij zal dus meer respect opbrengen en meer geduld hebben met die westerse cultuur, terwijl Heidegger de neiging heeft om die westerse cultuur te zien als een dwangbuis, als een misleiding, als iets wat ons mensen afleidt van wie we werkelijk zijn. Enzovoort.
Ja. Nu, waarom, denk je, begint Wolfram Eilenberger zijn boek, Dat tijdperk van de tovenaars, precies in Davos?
Wel, hij noemt het zelf een van de meest interessante gesprekken die er in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. En hij zegt zelf, als het gesprek niet had plaatsgevonden, dan hadden we het moeten uitvinden. Bijna een variant op, als God niet bestaan had, hadden we hem moeten uitvinden. Ja. Zoiets, hè. Omdat daar dus beslist is, volgens hem, of omdat daar toch heftig gediscussieerd is over de westerse wijsbegeerte en de westerse cultuur. In 1929 gebeurt trouwens nog iets anders, afgezien van de fameuze krach, economische krach, is ook 1929. Maar in 1929 gaat Wittgenstein terug naar Cambridge. Ja. En hij ontmoet op de trein naar Cambridge de fameuze econoom Keynes, die daar ook doseerde. En Keynes schrijft in een brief, God is teruggekomen. Dus dat is de status die Wittgenstein op dat moment in Cambridge heeft. Wittgenstein had in Cambridge gestudeerd tot voor de Eerste Wereldoorlog, bij Russell. En had dan zich aangeboden bij het Oostenrijkse leger, vrijwillig.
Hij is gaan vechten, ja.
Hij is gaan vechten, ja, ja. Eilenberger zegt trouwens dat die hele 4 jaar van Wittgenstein een soort van lange zelfmoordpoging geweest zijn. Blijkbaar heeft hij zich blootgesteld aan alle mogelijke gevaren. En toch is hij er heel huis van afgekomen.
Ja, Walter Benjamin is degene die uiteindelijk wel zelfmoord gepleegd heeft. Hè,
van Benjamin vier? Heeft ja. Wel zelfmoord gepleegd en die was geen soldaat aan het front.
Nee, die liep
maar
wat dus, doelroos rond.
Aan het front en ook in het krijgsgevangenkamp in Italië schrijft Wittgenstein, of beëindigt Wittgenstein, de fameuze Tractatus, Logico Philosophicus. Hij slaagt erin in de jaren 20 om dat boek gepubliceerd te krijgen. En onder meer door toedoen van Rilke bijvoorbeeld, dat wist ik helemaal niet, maar ik vind dat wel.
Er staat ook een mooi gedicht in van Rilke.
Een merkwaardig detail ook. En hij had de filosofie afgezworen, want volgens hem waren alle filosofische problemen opgelost in de Tractatus. Hij had zich jarenlang teruggetrokken in Oostenrijk, want hij had ook zijn eigen erfenis laten schieten.
Hij was daar had hij aan verzaakt. Ja.
Aan verzaakt, miljardairszoon. En hij komt terug van het front in 19. En hij zegt aan de familie, ik wil geen cent van jullie. Wat hem voor de rest van zijn leven dus behoeftig maakt en armlastig maakt. En hij moet dus, op zoek naar een job. En aanvankelijk vindt hij die job in Oostenrijk, in Oostenrijkse dorpen. Hij wordt er onderwijzer. Maar dat valt natuurlijk danig tegen. En hij keert dan terug naar Wenen, waar hij dan een huis ontwerpt voor zijn zus. Ja. Geld was geen enkel probleem. Samen met Loos, Adolf Loos. Ja. En in 1929 keert hij terug naar Cambridge in de hoop om in Cambridge erkend te worden als docent. Wat dan ook lukt.
Goed.
Hij dient de Tractatus in bij wijze van doctoraat. En Russell en Moore vinden dat hij slaagt.
Ja, ook al vindt hij zelf dat niemand zal begrijpen waar
ook
hij het over heeft.
Ook al vindt hij zelf, dat was het laatste woord van de van de verdediging. Het is niet zo erg, jullie begrijpen er niets van, maar dit is niet zo erg.
Nu goed, we beginnen in dat fameuze jaar 29, waar er van alles gebeurt, wat je zo net geschetst hebt, Dirk de Schutter. Maar eigenlijk zoomt die Wolfram Eilenbergen ook in op die verschillende biografieën, kan je zeggen, levens van die vier mannen. En die liggen nogal wat uit elkaar.
Die liggen heel ver uit elkaar.
Ja. Waarom is de keuze op deze vier gevallen dan?
Ja, die keuze is in zekere zin arbitrair. Al was het maar omdat ze hebben elkaar nauwelijks gekend.
Behalve dan Cassirer en Heidegger, die
elkaar
die dan in
gediscussieerd hebben en die ook voordien al gesprek met elkaar gevoerd hadden, zijn Cassirer en Heidegger.
Ja.
Wittgenstein was een Oostenrijker uit Wenen en had dus lang verbleven in Cambridge. En Benjamin is de jongste en die slaagt er maar niet in om benoemd te geraken aan een universiteit. Ook al omdat zijn tweede doctoraat in Duitsland is er een dissertation en een habilitationsschrift. En dat tweede doctoraat, dat habilitationsschrift, wordt nooit aanvaard. Dat is het fameuze boek, het prachtige boek, maar duistere boek, de oorsprong van het Duitse treurspel. Ik denk niet dat het in het Nederlands bestaat eigenlijk. Oorsprong des Deutschen Trauerspiels. En dat wordt nooit aanvaard. Ook al omdat het is niet zo duidelijk wat voor soort boek dit is. Het handelt vooral over Duitse toneelstukken uit de 16e, 17e eeuw. Maar hij geeft daar een enorme filosofische commentaar op. Dus wat voor soort boek is dat eigenlijk? En de academie, die vond het maar niks.
Ja. Maar dus, jij begrijpt, Dirk de Schutter, heel goed waarom de keuze toch op die vier filosofen gevallen is, al had je er misschien zelf een andere bij gezet.
Opvallend bijvoorbeeld is dat hij niet gekozen heeft voor Jaspers, omdat er ook een connectie is tussen Jaspers en Heidegger. Maar tegelijk, hoewel je kunt zeggen dat de keuze arbitrair is, is de krachttoer van het boek dat hij die keuze waarmaakt. Omdat hij toont dat die vier mensen, die elkaar nauwelijks kennen en die van totaal verschillende komaf zijn, Wittgenstein miljardairszoon, Benjamin en Cassirer allebei Joods en ook uit welstellende families, Heidegger geboren en opgegroeid in een katholieke familie. Zijn vader was koster van de Sint-Martinuskerk.
Ja, bekent zich uiteindelijk wel tot het fascisme, Heidegger.
Ja, wel, dat is een andere historie vanaf 1933.
Maar om maar te zeggen dat ze heel erg uit elkaar
liggen. Ze liggen ver uit elkaar. Maar hij toont aan dat die verschillende levens, die allemaal worstelen met die jaren 20... De neergang van de westerse cultuur, de verschrikkelijke inflatie in Duitsland, waarbij op een bepaald moment voor een brood 1 miljard betaald wordt of gevraagd wordt. Maar die vier houden vast aan de filosofie. Heidegger, Benjamin, Cassirer, die stellen het niet goed, zeker niet financieel, en toch is er die enorme drang om filosoof te worden, om aan de universiteit benoemd te geraken en vooral boven de universitaire carrière uit, ze willen filosoof zijn, ze willen iets zeggen over hun tijd en in die zin zijn het tovenaars. Ze slagen erin om uit de modder van die tijd, zou je kunnen zeggen, toch het goud van bepaalde boeken te smeden.
Ja, want die tijd is natuurlijk heel belangrijk, maar die komt in zoverre alleen maar aan bod omdat hij het decor vormt voor...
Ja,
het is geen
wel.
Historisch boek.
Het is geen historisch boek. Het is gedeeltelijk een biografisch boek, met dus zeer veel aandacht voor de filosofie. Maar de historische achtergrond komt alleen zijdelings ter sprake, door de levens heen. Mm. Door brieven en doordat ze verhuizen enzovoort.
Ja. Ja. Zou jij het gelezen hebben, mochten we het je niet gevraagd hebben?
Ik denk het wel. Ook al omdat het mij interesseert, omdat ik de vier filosofen ken. Dus ik denk het wel, ja.
Ja. Je zei bij het begin van onze babbel dat het misschien niet voor iedereen is, maar toch kan je er heel veel uit leren.
Ja.
Als leek ook.
Ja, ja, maar het is veeleisend. En je kan natuurlijk alleen iets leren als je ervoor open staat, als je er de tijd voor neemt. En als je niet struikelt, al te hard struikelt over bepaalde pagina's.
Ja.
Als je niet vindt dat dat onineembare vestingen zijn of te grote hindernissen zijn.
Ja. Ja. Iets voor jou, Katrien Vuilsteken?
Ik vind de periode in elk geval ontzettend interessant. En vooral ook aangezien nu de Expo Berlijn 1912-1932 loopt, die ontzettend goed en interessant is.
Ja, dus, Beyond Klimt ook bijvoorbeeld, dat is ook die periode.
Ja, inderdaad, maar dan een ander rijke, Oostenrijk-Hongarije.
Absoluut.
Ja. Ik vind het een hele boeiende periode en ook de vraagstelling lijkt mij boeiend. En een laatste punt, ook die biografische aanpak, want ik vind dat de levens van denkers en ook kunstenaars ons veelal fundamentele dingen vertellen over wie zij zijn en waarom ze doen en denken wat ze doen en denken.
Ja, waarom ze schrijven wat ze schrijven. Dirk de Schutter, heb jij nog iets bijgeleerd uiteindelijk uit die
details heb ik bijgeleerd. Daarnet zei ik Rilke.
Ja.
Wat ik ook bijgeleerd heb is bijvoorbeeld, het gaat hier over die tentoonstelling rond Berlijn. De dadaïsten komen ter sprake, vooral via Benjamin, die in Zwitserland gaat wonen en in Zürich Tsara enzovoort ontmoet. Later woont hij dan in Parijs en daar komt hij in contact met de surrealisten, Breton en Freud ook enzovoort. Dus ja.
Wat kunnen we eruit leren over vandaag?
Ja, dat westerse cultuur al lang bedenkelijke paden bewandelt. En dat de zwarte kant van de westerse cultuur zich altijd opnieuw manifesteert. Zoals ook gisteren tijdens de verkiezingsuitslag in bepaalde steden gebleken is.
Dus we moeten het eigenlijk allemaal lezen, het tijdperk van de tovenaars. Al was het maar om die gedachten nog even aan te scherpen. Dankjewel, Dirk de Schutter. Jean Corsia met Minor Tango. We hadden het net de hele tijd over het tijdperk van de tovenaars van Wolfram Eilenberger met Dirk de Schutter, filosoof, en terwijl Minor Tango speelde, liet Dirk de Schutter toch ook nog even vallen dat er best wat afgeroddeld wordt in dat boek ook. Daar willen we misschien toch wel het fijne van weten. Dirk, wat kan je ons nog vertellen over wat er zoal aan roddel de revue passeert?
Wel, wat ik zelf prettig vond, is het volgende. Allemaal hebben ze heel grote financiële problemen. Ook Benjamin, die uit een welstellende familie komt, maar die ziet het familiefortuin slinken in de jaren 20. En die klaagt dus dat hij te hard moet werken. Hij krijgt geen benoeming aan de universiteit en hij schrijft dus heel veel artikels in kranten. Maar ondertussen heeft hij blijkbaar wel altijd geld om nachtclubs te bezoeken. En als zodanig is hij waarschijnlijk de enige filosoof die ooit een optreden bijgewoond heeft van Josephine Baker. Dat vind ik wel een prettig detail.
Ja, wie zou dat niet hebben willen meemaken?
De bananendans, ja.
Ja. Er is al heel veel over verteld, over die bananendans. En Katrien Velsteek, jij wist ook te vertellen dat er een mooi werk hangt in de Berlin tentoonstelling.
Inderdaad, van haar. Of tenminste, waarop zij wordt afgebeeld.
Goed, dus alles past altijd in elkaar. We wachten nog even op Rachida Lamrabet, die onderweg is. Dus hopelijk haalt ze het nog voor het einde van deze Pompidou. Katrien Velsteek, jij bent dus gaan kijken in Musée du Quai Branly naar een tentoonstelling over Madagaskar. Dat was heel lang geleden dat er nog eens zijn geweest was. Wat is er te zien?
Wel, het is eigenlijk een relatief klassieke tentoonstelling, wat niet betekent dat ze oninteressant zou zijn. Het is een tentoonstelling opgebouwd in drie delen. Hè. In het eerste deel wordt Madagaskar geschetst in tijd en ruimte, want ja, de curator kon zich waarschijnlijk voorstellen dat de modale expo-bezoeker niet meteen een goed beeld zou hebben van de geschiedenis van het grootste eiland voor de kust van Afrika. En die geschiedenis is eigenlijk ook best interessant, vooral als je bedenkt dat Madagaskar een plek is waar eigenlijk hele grote en in de tijd ook sterk gespreide golven van migratie hebben plaatsgevonden. Eigenlijk tussen de 5e en de 8e eeuw bijvoorbeeld hebben zich daar tal van Indonesiërs en Maleisiërs gevestigd. Nu, natuurlijk, en dat wisten we, was Madagaskar een belangrijke plek in de hele handel die de Arabische handelaren in handen hadden. Aanvankelijk toch, tot de Europeanen daar lucht van kregen en dachten misschien moeten we dat hen proberen te ontfutselen met militair geweld. Maar dus, het begon met die Indonesiërs. Tussen de 10e en de 13e eeuw zie je dan inwijkelingen van het Afrikaanse cultuur, van het Afrikaanse continent liever, wat men de Swahili-cultuur zal noemen. En op ongeveer datzelfde moment krijg je ook een inwijking van Bantu-volkeren, die in tegenstelling tot de mensen van de Swahili-cultuur geen handelaren zijn, maar die eerder aan landbouw doen. En dan heb je natuurlijk ook de al eerder genoemde Arabische handelaren. Dus dat zijn eigenlijk toch heel diverse, heel verschillende groepen die er natuurlijk ook voor zorgen dat Madagaskar eigenlijk iets heel apart zal worden.
Allerlei invloeden van overal en dan komen de Europeanen.
Ja, die Europeanen die komen pas in 1500 voor het eerst en dat blijkt eigenlijk niet zo sterk mee te vallen, die pogingen om zich te vestigen. Valt niet mee om tal van redenen. Eerst en vooral die Malagassische bevolking zat daar uiteraard niet op te wachten. En ook was het in klimatologisch opzicht niet zo eenvoudig. Er was heel veel malaria. De Fransen zelf, die zijn er gearriveerd in 1643. En dan lees je, niet in de expo, maar wel in eigenlijk heel interessante boekje dat het tijdschrift Beaux-Arts heeft uitgebracht, dat de jonge man die dat eerste, dat Fort Dauphin, zoals het heette, heeft opgericht, dat was een 23-jarige die daar aankomt. Ik denk dat we ons dat bijna niet meer kunnen voorstellen dat dat mogelijk is. En de jonge man die had eigenlijk niet zo goed gekozen aanvankelijk, want hij had een stekje uitgezocht waar ongeveer geen enkel schip kon aanmeren. Ze vergingen gewoon in de baai. En bovendien, er was een permanente wind die zeer onaangenaam was en die bovendien voor ziekte zorgde. En doet daar dan de malaria bij. Dus na enige tijd werd dan ook voor een andere plek gekozen. Maar dat hele Franse avontuur heeft niet lang geduurd, om de simpele reden dat men had enige tientallen kolonisten uiteraard ook meegebracht. Die daar, want dat Fort Dauphin, dat moest het begin worden, uiteraard van een groot koloniaal rijk. Die hadden dat niet zo slim gespeeld. Die hadden aanvankelijk lokale vrouwen als echtgenotes genomen. Maar toen dachten de Fransen, misschien moeten we enige Franse weesmeisjes daarheen sturen als echtgenotes voor die kolonisten. Dat ze ondertussen al getrouwd waren, dachten ze, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar dat vonden die Malagassische lokale mensen eigenlijk niet zo'n goed plan. En op het moment, op de dag dat ze eigenlijk zouden een soort van massahuwelijk laten plaatsvinden.
Idee alleen al, ja.
Waar ongeveer 70 kolonisten zouden huwen met uit Frankrijk aangevoerde weesmeisjes. Wel, dan zijn die naar de dorpen teruggestuurde Malagassische vrouwen ook gekomen. En ze waren vergezeld van plaatselijke krijgers. En die hebben eigenlijk het gros van die Fransen een kopje kleiner gemaakt. En diegenen die het overleefd hebben, die hebben binnen de 2 weken hun koffers gepakt. En zijn
hebben hun biezen gepakt.
Eigenlijk. Inderdaad.
Dat hadden ze niet goed doordacht, dat hele avontuur.
Nee, maar het is uiteraard ook niet het einde gebleken van de Franse pogingen tot kolonisatie. Hè. En heel opmerkelijk, in Parijs heb je nog steeds een laan die genoemd is naar Joseph Gallieni. En waar je, als je te voet in de buurt loopt, in de buurt van Grand Palais, Petit Palais, en ook niet zo ver af van de Quai Branly, dan passeer je daar. En eigenlijk is dat zo'n voorbeeld van een, toch wel een absolute schurk. Het was een man die in Indochine al zijn strepen verdiend had, die daar ook zei van, je moet niet wachten tot die mensen ideeën krijgen. Je moet onmiddellijk de ringleader isoleren en kopje kleiner maken. En dat soort van drieste optredens, daar heeft hij zich ook in Madagaskar schuldig aan gemaakt. Nu, ik lees, want ik ben het gaan opzoeken. Hoe komt het dat zo'n man dan zo'n grote laan naar zich genoemd heeft? Hij was tijdens de Eerste Wereldoorlog, we zijn er weer, tijdens de Eerste Wereldoorlog de militaire gouverneur van Parijs. En hij zou zich in die hoedanigheid goed en dapper hebben gedragen.
Goed, dat moet dan alles vergoelijken wat hij ervoor gedaan heeft. Enfin, je zat in de eerste ruimte, denk ik, Katrien Vuilsteken, in de Madagaskar-tentoonstelling.
Eén ding over zeggen. Daar wil ik nog één ding over zeggen. En dat is namelijk, er is ook een, eigenlijk aan het einde van die koloniale periode, die koloniale periode die in 1896 begint en die eindigt iets na Wereldoorlog II. En aan het einde, in 1947, want dan heb je uiteraard, zoals je in alle kolonies hebt, op dat moment nationalistische partijen die vinden dat het welletjes is geweest. Hè. En die Franse kolonisator buiten willen. Daar wordt een bloedbad aangericht door de Fransen. Eigenlijk weten we tot op heden niet over hoeveel duizenden, tienduizenden mensen het gaat, het aantal slachtoffers. En daar wordt op de tentoonstelling eigenlijk één zinnetje aangeweid. Namelijk dat de kolonisatie bloedig eindigde. En dat vond ik dan toch wel enigszins sumier, vooral als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld wat in het Rijksmuseum, wat de Nederlanders hebben gedaan rond Kaap de Goede Hoop, een jaar of twee geleden, denk ik. Ja.
Dat had wat meer uitleg moeten krijgen, wat meer ruimte nodig gehad. Er zijn nog 2 delen waar je misschien kort iets over kan zeggen, Katrien. Ja.
Dus het tweede deel gaat over de wereld van de levenden met heel veel gebruiksvoorwerpen. Dus dan zien we leuke hoeden, mooie houten ledikanten, handgeweven stoffen. Niet al te veel meubilair, want de Malagassische bevolking heeft doorgaans niet zoveel meubilair. Maar het allerbeste, vind ik, aan dat stuk zijn de talismannen. Dat zijn wonderlijke uiterlijke dingen. Die mensen kunnen zelfs beschermen tegen kogels. En waar je ook heel vaak scharen in vindt. Dus dan heb je een hoorn van de zeeboe. En daar zit een schaar in. Dat is iemand waarvan we ons willen ontdoen. Een draad die we willen doorknippen.
Echt letterlijk daarvan.
Ja, inderdaad. En dan het derde deel is, vond ik eigenlijk het leukste en het mooiste. Dat is de wereld van de doden. Het is het leukste en het mooiste. Waarom? Omdat als je in de Malagassische maatschappij, of tenminste de traditionele maatschappij. Als je problemen had, dan ging je niet bij een psycholoog of bij een econoom of bij een politicus om die problemen met jezelf, je gemeenschap op te lossen. Nee, je haalde de voorouders uit hun graf. Je haalde ze uit hun graf en dat was eigenlijk ook niet zo simpel. Dat was echt het delven van putten om dat te doen. En dan kregen ze een nieuwe lijkwade. Werden ze wat opgeklopt, dan krijgen ze nieuwe lijkwaden. En een hele dag worden ze rondgedraaid. Drie passen vooruit, twee passen...
De voorouders.
Met veel muziek. En dan, na één dag, gaan ze terug naar hun graf. En zeer waarschijnlijk zijn de problemen opgelost. En daarvan zie je tal van filmpjes uit de jaren 60. Echt grandioos, grandioos. En ook zeer mooie funeraire objecten.
Het is zo eens wat anders, hè? Voorouders opgraven en op die manier van al je leed verlost worden.
Inderdaad.
allemaal te zien in het Musée du Quai Branly in Parijs, Madagaskar. Dankjewel, Catherine.
Thank you.
Ja, nu is hij helemaal uitgespeeld. Sonny Clark, de nummer van Dizzy Gillespie, Two Bass Hit. Rachida Lamrabet is gearriveerd. Zijn we heel blij mee, Rachida. Juriste en schrijfster. Twee functies die elkaar wel eens durven... In de weg staan, inderdaad. Jij werkte tot vorig jaar bij UNIA. Het Interfederaal Gelijke Kansencentrum. Je bent daar moeten vertrekken na een artistiek project dat je samen met KVS gemaakt had, Deburgenization. Nu zit je hier met een nieuw boek, dus ik stel voor dat we daar gewoon over praten, over jouw werk als schrijfster.
Fijn.
De titel, Vertel het iemand, van je nieuwe boek, staat in contrast eigenlijk tot het pamflet dat je geschreven hebt na heel die kwestie met UNIA. En dat burka-verbod. Toen heb je een pamflet geschreven met de titel Zwijg, allochtoon. En nu geef je een totaal andere opdracht eigenlijk. Vertel het iemand.
Ja, en de twee boeken zijn helemaal niet met elkaar te vergelijken. En Vertel het iemand is een roman over een geschiedenis die volgens mij toch schromelijk ontbreekt in ons collectief geheugen. En het gaat over... een jonge MS'er die vorige eeuw gediend heeft in het leger van de Fransen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En wat opvalt is dat heel die episode, of heel die periode waarbij de Franse koloniale mogendheid jonge mannen recruteerde uit haar kolonies om te komen vechten op Europese bodem tegen de Duitsers, zowel tijdens de Eerste Wereldoorlog als tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat die episode eigenlijk heel erg onderbelicht is, ook in heel die herdenkingsfestiviteiten.
Ja,
die
wordt
nu
nauwelijks aangeraakt.
Daar wordt inderdaad veel te weinig aandacht aan besteed. Het is eigenlijk een soort van blinde vlek of een soort van geheugenverlies dat men heeft als het gaat over die jongens en het herdenken van die jongens die toch ook een hele zware tol hebben betaald tijdens die twee oorlogen.
Ja. Jij focust op de Eerste Wereldoorlog met dit verhaal, Vertel het iemand. Het gaat een jonge Marokkaan, Berberjongen, staat centraal. Hij is de vrucht niet echt liefde, kan je het noemen.
Nee,
het is,
ik weet niet
wat er precies gebeurd is. Het is onder vreemde omstandigheden dat een Fransman die daar komt allerlei dingen in beeld brengen, tekenen. Zijn moeder eigenlijk de liefde bedrijft met zijn moeder. Hij is daar het resultaat van. Hij weet dat pas op latere leeftijd ook. En hij moet uiteindelijk, omdat hij zijn vader te lijf gaat, hij is zo boos op die man dat hij nu geen zuiver bloed meer heeft ook. Dat hij ook een ander verhaal gekregen heeft. Maar hij is boos op die man, wil hem te lijf gaan, een flink pak slaag geven en hij belandt in de gevangenis.
Mm-hmm.
En om strafvermindering te kunnen krijgen, moet hij gaan vechten. Hier bij ons.
En men geeft hem inderdaad het voorstel om in ruil voor strafkwijtschelding een paar jaar te gaan dienen in het Franse leger tegen de invallende Duitsers.
En hij moet eigenlijk gaan vechten tegen de vijand van zijn vijand.
Die moet inderdaad samen met zijn eigen vijand. Dus de Fransen koloniseerden op dat moment Marokko. Men noemde het geen kolonisatie, maar protectoraat. Maar het is eigenlijk komt op hetzelfde neer. Dus die Fransen die zijn land binnenvallen en koloniseren, daar moet hij dus voor gaan dienen. Dat brengt hem in een redelijk schizofrene situatie. Hij ontdekt inderdaad dat hij een Franse vader heeft, maar hij gaat hem ook te lijf. Niet zozeer omdat hij woest is, omdat hij nu geen zuiver bloed heeft, want dat concept van zuiver bloed en
dat is misschien een foute woordkeuze,
is bij hem niet echt.
Het speelt wel bij de vader.
Het speelt bij de vader heel fel, omdat inderdaad het koloniale project van Frankrijk ook wel echt gebaseerd is op die hiërarchie van mensensoorten, hè. Men heel dat koloniale project steunt op een idee van wij als wit volk, wij zijn superieur op alle mogelijke manieren, zowel cultureel als ook biologisch. En dat geeft ons het recht om die inferieure volkeren, die in Afrika, maar ook in Azië zitten, te gaan civiliseren.
Ja.
Want dat was eigenlijk een civilisatiemissie. En terwijl het er natuurlijk gewoon plat economisch gewin ook achter zat.
Ja, en ze mochten wel iets terugdoen dan die jongens.
Voilà, en dat is eigenlijk ook een beetje de krankzinnige houding die Frankrijk had ten aanzien van die jongens. Men beschouwde het feit dat die jongens voor de Fransen dienden als een soort voorrecht dat zij verleenden aan die jongens voor het feit dat zij, geciviliseerd volk, de moeite namen
om Noord-Afrika te gaan beschaven.
Ja.
En mochten die jongens dus inderdaad iets gaan terugdoen, omdat de Fransen de verlichting brachten in Afrika.
Nu, wat mooi is, is dat je die twee kampen, zo je wil, heel goed belicht. Hoe die jongen zich voelt, maar ook hoe die vader zich voelt. Jij, de ik-figuur is die blanke, die Fransman. Jij bent die ik-figuur als schrijver. Dat is een heel interessant vertelperspectief.
Absoluut. Heel boeiend ook. Ik vind het heel mooi om... Ik hou van een uitdaging. En dus dacht ik van, ja, het is natuurlijk fijn om in het hoofd te proberen kruipen van een man, een witte man, uit die periode, waar ik absoluut niks mee gemeen heb, op geen enkel vlak. En toch te proberen om mij zo goed mogelijk in te leven in het hoofd of in de leefwereld van die man. Dus dat was een uitdaging. Maar ik vond het eigenlijk een nog grotere uitdaging om dat te doen voor het ik-personage van de jonge Emmazir. Want ik ben ook hem, heb ik inderdaad in de eerste persoon verteld. Ik vond dat veel moeilijker, omdat dat personage van die Emmazir-jongen, daar is eigenlijk heel weinig over geweten. Ik kon heel veel research doen en heel veel te weten komen over het koloniale project van de Fransen, de drijfveren van de Fransen om naar Afrika te trekken en met welke inzet of welke motivatie mensen daar naartoe kwamen. Het waren avonturiers die de beschaving brachten en die echt geloofden in hun superioriteit. Dus, en daar was heel veel over terug te vinden.
Maar
die andere kant is helemaal niet gedocumenteerd. Ik vond het moeilijk.
Want jij laat de jongen een dagboek bijhouden. Dus hij schrijft wat hem uiteindelijk ook duur zal te staan komen, maar ik wil de plot niet weggeven. Maar je laat hem alles opschrijven. Heb je zo'n dagboek niet gevonden dan?
Nee, jammer genoeg niet. Nee. Dat is, ik heb heel lang gezocht naar rechtstreekse bronnen, ook inderdaad in de vorm van dagboeken. En als je naar het museum in Ypres gaat, het In Flanders Fields Museum, dan zie je de muren zijn geplaveid met dagboeken en dagboekfragmenten van zowel soldaten als mensen die om en rond die hele oorlogsmachinerie hebben geleefd. Maar van die groep jonge mannen is eigenlijk heel weinig schriftuur.
Ja. In het dikke boek dat Ypres uitgegeven heeft van de Grote Oorlog staan wel hier en daar wat documenten. Maar
in de vorm van postkaarten of brieven, dat vind je dan wel nog eens terug. Maar een echt dagboek, ja, dat is... Dat is niet teruggevonden, helaas.
En ze weten ook niet waar ze hier terechtkomen. Dus dat probeer jij je dan in te beelden hoe dat moet geweest zijn? Of heb je dan gespiegeld aan andere documenten van andere soldaten die hier kwamen?
Wel, ik heb mij wel wat ingelezen in een aantal academische werken die dan specifiek de bijdrage van die jonge Senegalezen, Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs aan die Eerste Wereldoorlog als focus hebben. En dat zijn eigenaardig genoeg vooral werken die van over de Atlantische Oceaan komen, die ik heb moeten gaan zoeken in de Verenigde Staten en in Canada. Heel bizar dat daar toch een aantal academische werken over zijn geschreven. In Nederland heb je ook Dirk Maas, die Zwarte Schanden heeft geschreven, ook over die periode. Dus dat heeft mij wel geholpen om toch een beetje een reconstructie mogelijk te maken van die periode, hoe die jongens zich hier hebben moeten gevoeld hebben.
Er kwamen in die tijd ook soldaten uit India vechten, Katrien Vuilsteken. Daar heb jij toevallig een cityboek over geschreven. Die omstandigheden moeten vergelijkbaar geweest zijn.
Ja, ongetwijfeld. Er was de confrontatie met een volstrekt ander klimaat, een hele andere... een ander universum. Maar wat die Indiërs betreft, daar is veel onderzoek naar gebeurd. Daar zijn veel brieven geanalyseerd en samengebracht. Ook David Olusoga heeft het The People's War geschreven. Dat gaat precies over alle niet-westerse deelnemers aan Wereldoorlog 1. En wat bij die Indiërs heel erg opviel, dat waren beroepssoldaten, sepoys, was dat ze ontzettend gecharmeerd waren door een heleboel dingen, zoals bijvoorbeeld door de positie van de vrouw in Vlaanderen. Want ja, die mannen waren vaak gaan strijden en die vrouwen hielden de boerderijen of de huizen draaiende. En velen zijn ook naar huis teruggekeerd met absolute bedoeling om dat thuis ook zo te doen.
Wij moeten dat ook zo gaan doen.
Ja.
Nu, wat blijkt, Rachida Lamrabet uit Vertel het iemand, als jij jouw jongen, jouw berberjongen laat toekomen hier in Europa, dan ziet hij ook allemaal dingen die hij niet kent. Hè, en probeert dat te rijmen met wat kom ik hier in godsnaam doen. Mooi is ook dat je hem laat dat gevecht dat hij levert. En dan zitten we eigenlijk ook een beetje bij de filosofie weer. Het gevecht dat hij levert met, kijk, ik ben in de gevangenis terechtgekomen in Marokko omdat ik iemand een pak slaag gegeven heb. Omdat ik misschien wel iemand wilde vermoorden, dat laten we even in het midden. En nu, om strafvermindering te krijgen, moet ik in Europa honderden, zo niet duizenden mensen gaan vermoorden die ik niet eens ken. Waar ik eigenlijk niet van weet wie dat zijn, Dirk de Schutter. Dat, als filosoof, wat doe je met zo'n stelling?
Het is een stelling die de vele internationale godsdiensten van deze wereld kenmerkt. Namelijk enerzijds, gij zult niet doden. Maar dat geldt niet voor soldaten die naar het front gaan.
Ja. Nu, identiteit speelt bij jou in jouw boek altijd ook een rol, hè, Rachida Lamrabet. Wat ik nu zo interessant vond aan dit boek, is dat je, ja, waar je ervoor natuurlijk ook heel interessante thema's aansnijdt, van migranten hier, mensen met een migratieachtergrond, die tussen twee stoelen vallen. Wat is dat gevecht? Wie ben ik? Hoe moet ik mij verhouden? Plaats je het nu in totaal ander perspectief. Je laat die jongen en de vader ook heel erg nadenken over, wat ben ik nu eigenlijk? Mm-hmm. De vader ook, die denkt van, ik heb nu een zoon die hij misschien voordien beschouwde als minderwaardig. Hij begint dan te denken van, maar die heeft mijn bloed. Mm-hmm. Dus, ja, maar nee, zo kan dat niet. Die is niet minderwaardig. Dat zijn heel mooie passages in het boek.
Ja, nee, ik denk, wat voor mij interessant was tijdens het schrijven van dit verhaal, was dat je toch wel tot de vaststelling komt dat wij mensen onze identiteit optrekken aan verhalen, aan mythes. En dat is wie we dan zijn. De verhalen die men ons vertelt over de fiere of hardwerkende Vlaming of de dapper MSR. En dat zijn dingen waar wij onze identiteit heel vaak aan optrekken, aan verhalen. En wanneer die mythes of die verhalen hun bodem verliezen, wanneer die inderdaad in elkaar stuiken omdat ze niet waar zijn of omdat je ontdekt dat ze toch niet waar zijn, ja, dan heb je natuurlijk een identiteit die op wankelen of op wankelen grond staat. En dan moet je die identiteit gaan heropbouwen. En hoe doe je dat dan? En dan stel je jezelf heel wat vragen, wat in casu de jongen, maar ook vooral de vader heel erg fel doet. Hè? Want de vader gaat ervan uit dat hij inderdaad behoort tot een volk van superieuren die inderdaad beter beschaafd zijn of beter zijn toekoer dan de mensen die ze gaan koloniseren. Maar nu hij zelf een zoon heeft bij dat volk, stelt hij zichzelf ook in vraag. Van wat zegt dat dan over hemzelf dan? Hè? Als hij inderdaad die stelling vasthoudt, dat die jongen inderdaad inferieur is, dat volk inferieur is, dan zegt dat misschien ook wel iets over zijn eigen positie. En dat kan hij natuurlijk ook niet aanvaarden. Dus hij begint heel hard te twijfelen, ook aan die mythe van wij zijn het betere volk, het uitverkorene volk. Net omwille van het feit dat hij geconfronteerd wordt met een zoon die niet, waar hij eigenlijk geacht wordt geen enkele bloedband mee te hebben.
Ja. Nu, je velt geen enkel oordeel en dat vind ik ook wel mooi aan het boek. Je neemt die twee posities in en je laat gewoon het verhaal zijn gang gaan. En het is, en dat blijkt ook aan het einde van het verhaal, het is gewoon belangrijk dat iemand vertelt wat er aan de hand is. Vandaar ook die titel. Dat die jongen dat opschrijft, wat er ook met hem gebeurt of wat dat ook betekent. Hij wordt ook gevraagd om dat te doen door zijn medesoldaten.
Absoluut. Ja, en dat is eigenlijk. Hij beseft op een gegeven moment dat het dat het er misschien niet zo goed uitziet voor hen daar aan dat front, dat ze wel eens zouden kunnen vergaan. Maar hij vindt het wel belangrijk dat hun verhaal, dat toch wel doorverteld wordt en dat niet vergeten wordt. En wat we nu vandaag zien is jammer genoeg dat die verhalen wel vergeten worden. Ja. En als je dat had neergeschreven in woord en in een schrift, dan hadden we misschien nog wel die verhalen kunnen navertellen of die verhalen kunnen reconstrueren. Hen ook gewoon meepakken in die hele herdenking. Maar door het feit dat dat niet is, dat we die woorden niet hebben, dat we die dagboeken niet hebben, die stem ook gewoon niet kunnen reconstrueren, ja, dan zijn ze vergeten door iedereen, door de geschiedenis.
Ja, dankzij jouw verhaal worden we daar toch wel even terug met onze neus opgedrukt. Vertel het iemand. Nieuwste roman van Rachida Lamrabet is uit bij Polis. Heel mooi uitgegeven ook. Ook de cover is fantastisch. Dat is dan ook een foto van Harry Gruijaert, onze magnumfotograaf. Even reclame maken voor Harry Gruyaert, kan geen kwaad. Wat moet ik nog zeggen? Dat het tijdperk van de tovenaars, het grote tijdperk van de filosofie 1929, uit is bij de bezige bij. Dirk Schutter, dank je wel om dat te lezen voor ons. En over lezen gesproken, stemmen voor de lang zullen we lezen trofee kan niet meer. Die zijn allemaal binnen. En over een week wordt de winnaars bekendgemaakt bij Van Geels en Gasten. Dat was nog even een kleine dienstmededeling. Katrien Vuilsteken, jij ook bedankt om naar Parijs te gaan, die tentoonstelling over Madagaskar te gaan bekijken. Pompidou voor vandaag zit erop. Morgen zit ik hier weer met onder andere jong talent uit Gent, regisseur Lucas Dont, die met zijn film Girl al heel veel prijzen heeft gewonnen en terecht. Ik heb de film ondertussen gezien en ik ja, helemaal eens met die prijs waar hij mee overladen wordt. Dankjewel, u thuis ook om te luisteren. Graag tot morgen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.